De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de tweede voor schuldtelging. Aanstaande vrijdag 1 november hoopt de brede kerkenraad te vergaderen. En aanstaande woensdag 30 november zal zo de Heer wil de eerste winteravondlezing gehouden worden in de Ebenezerkerk om 8 uur. Dominee A. den Boer zal deze avond spreken over het onderwerp reformatie, zaak van daad en hart. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? 77 vers 8. De Heer spreekt er ons in zijn heilige wet, waarna we zingen Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan Filemon. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 143 vers 10 en we lezen aan Filemon.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Gevangenen van Christus Jezus en Timotheus, de broeder, aan Philemon, den geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huizen is. Genade zij u lieden en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan den Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn handen heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik wedergezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor u, is hij voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neemt hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwend op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden, uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de brief aan Filemon en daarvan de versen 10 en 11. Filemon, vers 10 en 11. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen al dus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelken ik wedergezonden heb. Wij willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. De gewone voorbeden zal vanmiddag door dominee Bos gedaan worden. Ik zou wel graag ook in het midden van u, en u verwacht dat denk ik ook van me, vanmorgen met u willen bidden voor mijn bunschoter collega dominee Sterk. U weet dat hij erg ziek is. Hij is aan het eind van de week na de eerste 5 chemokuren thuisgekomen. Erg moe. En verder is het afwachten of de Heere de genade wil schenken dat de kuren mogen aanslaan, opdat op die manier de kwaal die zo van zijn jonge lichaam bezit had genomen mag worden teruggedrongen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Goedertieren en volzalige Heere in de hemel, op deze stralende zondagmorgen waarop de hemelen uw eer vertellen en het uitspansel het werk van uw handen bezingt, geeft u ons het voorrecht om op te mogen gaan naar uw huis. Er zijn van die zondagen, Heren, dat we er bijzonder bij bepaald worden dat dat niet gewoon is. Dat het niet gewoon is om als kerkganger naar de kerk te gaan. Dat het niet gewoon is om als voorganger naar de kerk te gaan. Van die zondagen waarop we erbij stil worden gezet. Hoe soms vlakbij ons mensen door de dood werden weggenomen. Mensen door een ernstige ziekte op het ziekbed zijn neergelegd. Mensen getroffen door een zwaar ongeluk. voor hun leven gehandicapt werden. En als u ons dan zoveel gezondheid geeft dat we naar uw huis kunnen gaan. En als u ons dan het leven geeft, het heden der genade. En als u dan op zo'n zondagmorgen ons kerkpad overschijnt met die zon die spreekt van uw langmoedigheid. Waardoor u nog geduld hebt met deze wereld. Geduld hebt met onze samenleving. Geduld hebt ook met onze gemeente en met ons persoonlijk. Dan mag de verwondering ons hart wel vervullen. Zeggen, Heere, wat bent u goed voor ons. Onverdiend goed. Want alleen al wanneer we daaraan denken, Heere, en we zien onszelf in het licht van uw gerechtigheid, dan moeten we met Maarten Luther, wiens werk in het verleden wij in de komende week weer zullen herdenken, zeggen, er is in ons geen gerechtigheid waardoor wij voor u zouden kunnen bestaan. Er is in ons niet de minste grond voor de geringste van uw zegeningen. Het is alles verbeurd. Het is alles verzonnen. We smeken u, Heere, geef dat dat geen lege zinnen en geen holle woorden van ons zijn. Geef dat we dat niet als gemeente aanhoren, als uw dienaar dat als mond van de gemeente zegt. En laat het voor uw dienaar ook geen lippentaal mogen zijn, maar laat dat mogen wezen de taal van ons hart. Heere, wie zijn wij? Dat u langmoedig nog over ons bent. Wie zijn wij, dat u ons nog zoveel gunst wilt schenken en aan ons wilt gedenken, door vanmorgen de deuren van uw huis voor ons open te zetten en de Bijbel hier open te leggen op de kansel als een teken dat het u behaagt om zondaren te ontmoeten. Wij buigen ons voor u, Heere, en we vragen u, ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft is rechtvaardig voor u. We doen een beroep vanmorgen op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en op zijn dierbare bloed, dat u naar uw belofte wilt doen druppen in de kerk onder de woordbediening, op dat schuldverslagen harten achter dat bloed zouden mogen schuilen en vuile zondaren in dat bloed gewassen zouden mogen worden van al hun zonden, zodat ze wit als sneeuw worden voor uw heilig aangezicht. Heere, wil daartoe met uw Heilige Geest in ons midden komen. Opdat die Heilige Geest de schriften openen. Opdat die Heilige Geest ons die zegen schenkt dat het hier mag komen tot een werkelijke persoonlijke ontmoeting met u de levende God. Opdat die Heilige Geest krachten mag doen. Hier op de kansel, in het hart en in het leven van uw dienstknecht. Dank, Heere, dat u hem vanmorgen het voorrecht geeft om weer op deze plaats te mogen staan. Dat u ons het voorrecht geeft dat we elkaar mogen ontmoeten. Op de beste plek waar we elkaar ontmoeten kunnen rondom uw geopend woord. Dat woord waardoor u zo menigmaal ook in het verleden ons samen uw gunst hebt betoogd. Dat woord dat zo menigmaal is geworden tot een fontein van levend water die u ontsloot in de wildernis van het leven. Dat woord dat u gaf als voedsel, als teerkost, waardoor we in allerlei omstandigheden mochten zeggen, Heere, nu kan ik toch weer verder, al dacht ik eerst, het gaat niet meer. Dat woord dat ons een weg wees waarlangs onze voet kon gaan, dat ons een lamp wilde zijn, dat bijlichtte zodat we een pad zagen. Wat een wonder dat we elkaar weer mogen ontmoeten, heren, en dat u ons dat geeft vanmorgen. Ook al worden dan gedachten vermenigvuldigd, en al zien we dan bij al die bezette plaatsen in gedachten ook lege plaatsen van hen die ons ontvielen, ouderen, voortrekkers soms van de gemeente, maar ook nog jongeren. Heren, u weet er alles van. Maar als we vanmorgen hier samenkomen rondom uw woord, laat het dan zo mogen zijn, heren, dat het niet om mensen gaat en dat het niet om personen gaat. Hoeveel vreugde er in het hart kan zijn om elkaar hier weer te mogen zien. En welk verlangen er ook kan zijn om elkaar te mogen vertroosten en vermanen vanuit uw goddelijke woord. Maar laat het vanmorgen mogen zijn, heren, dat door de kracht van de Heilige Geest, dat woord dat tussen de gemeente en de dienaar in ligt, dat centraal mag staan en dat zijn kracht mag krijgen en dat gaat spreken tot de harten van jongeren en van ouderen. Wat zou het groot zijn als aan het einde van deze dienst het getuigd mocht worden. We hebben u ontmoet. En dan valt al dat andere weg, omdat uw aangezicht in gunst tot ons gewend het geheim is van de waarachtige, diepe, eeuwige vreugde. Geef dat uw dienstknecht een stem om te spreken. Geef hem de leiding van uw Heilige Geest. Opdat hij het woord dat hij overdacht, te midden van alles wat hem in deze weken bezighoudt, helder en klaar voor de aandacht mag krijgen. Om zo de gemeente vanuit en met dat woord te dienen. En laat de Geest de harten ervoor mogen openen. Laat de Geest de aandacht mogen spannen. En laat vanmorgen hier naar uw raad, uw welbehagen mogen voortgaan. Geef uw zegen, heren, aan een ieder van ons. U kent ons, jongeren, die in de poort van het leven staan. Ouderen die de avond van het leven hebben bereikt. Mensen die midden in het leven staan en die wat dat betreft ook soms zo in beslag worden genomen door dat leven van elke dag, dat de dingen van het eeuwige leven zo gemakkelijk op de achtergrond raken. Het zou het groot zijn als u voor een ieder van ons een boodschap had. En als die boodschap ook mocht landen in het leven van een ieder van ons. U kent ons in onze verhouding tot u. U kent zonde slaven in ons midden. En we bidden u om de bevrijdende kracht van het evangelie. U kent ze die nog ver van u leven. En we bidden u om de trekkende kracht van uw Heilige Geest. U kent ze die naar u vragen en die uitzien naar een zegen van u. Wilt u genadig ook die zegen schenken waarvan u weet dat we die nodig hebben. U kent uw volk en kinderen. Wil ze vertroosten en bemoedigen. Zegen de rouwdragenden onder ons, opdat ze vandaag mogen merken dat u een God bent die troost. Zegen de zwakken en de kruisdragers, de eenzamen, de beproefden. U weet daar alles van. Zegen de kinderen van de gemeente, opdat uw Heilige Geest naar de belofte die u geschonken hebt in het genadeverbond ook in jonge harten krachtig mag werken. Wil in gebroken gezin en in verdrietige situaties uw gunst dwars door alles heen doen ervaren. Zodat het beleden mag worden soms vanuit de diepte van de beproeving. Wie is een God als gij? Groot van macht, groot ook van genade, groot ook in barmhartigheid, eindeloos goed. Wij bidden u, Heere, om uw zegen voor de gemeente in haar geheel. Om uw zegen voor de kerkenraad die leiding heeft te geven, ook in tijden die niet in alle opzichten even gemakkelijk zijn. Voor de beide dienaren des woords die u aan de gemeente verbond. En we vragen u, Heere, geef ze alles wat nodig is om deze grote kudde te leiden en te wijden. Met de kracht van de Heilige Geest en vanuit uw goddelijke evangelie. Schenk uw zegen aan dienaren die uitgeschakeld zijn door ziekte. U kent hun naam. We bidden u in het bijzonder voor dominee Hofman. We bidden u ook in het bijzonder voor dominee Sterk. En we vragen u, Heere, waar u in zijn jonge leven en in dat van zijn gezin zo plotseling en zo diep hebt ingegrepen. Maar waar u tegelijkertijd uw nabijheid zo heerlijk betoont. En de genade geeft niet alleen dat van u geen kwaad gedacht en gesproken wordt. Maar dat uw naam verheerlijkt wordt als de naam van een God die goed is. En die genadig nabij wil zijn. Of u toch ook uw genade in dat opzicht wil betonen. Dat u nog herstel geeft van deze ernstige ziekte en krachten geeft om de zware weg te gaan die nog voor hem ligt. Laat die kommer zijn, Heere, samen met dominee Hofman voor de kerken gespaard worden. Voor onze kerken die zo hard dienaren des woords zoals zij zijn nodig hebben. Jongeren die inzicht ontvangen in wat nodig is. Jongeren die gaven hebben ontvangen ook om leiding te geven. Heere, wat hebt u ons toch te zeggen? Geef dat de kerken zich mogen bezinnen en in diepe verootmoediging tot u mogen vluchten om het onderwijs uit dit alles te verstaan en zo op te merken in de wetenschap dat dat beter is dan offeranden. Ontferm u over uw kerk en over uw volk, over de breedte van de aarde. Laat uw koninkrijk komen. En laat ook deze dienst gebruikt worden tot die komst van dat koninkrijk. Opdat er blijdschap mag zijn in de hemel over zondaren die zich bekeren. En slaven van de vorst der duisternis die in de vrijheid worden gesteld. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 119, vers 34, vers 47 en vers 65. 119, 34, 47, 65. aansluiting aan de prediking zingen wij het 87ste vers van deze psalm, Kom mij te hulp, en wat er verder volgt, 119 vers 87 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is een heel merkwaardig briefje dat vanmorgen voor ons open ligt. Een particulier schrijven van Paulus aan Filemon, een lid van de gemeente van Colosse in Klein-Azië. Het is dus niet een brief aan een gemeente zoals de meeste brieven van Paulus, aan de gemeente die te Rome is, de gemeente van Efeze, de gemeente van Korinthe. Ook geen brief aan een ambtsdrager zoals de brieven van Paulus aan Timotheus en aan Titus brieven aan ambtsdragers zijn, maar het is een particulier schrijven over een privé aangelegenheid in verband met een weggelopen slaaf die terug wordt gestuurd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de apostel, die zo'n brede kennis en kring had rondom de Middellandse Zee, veel meer van dit soort briefjes geschreven, terwijl dit tenslotte het enige is dat een plaats heeft gekregen in de kanon van de Heilige Schrift. En de vraag wordt natuurlijk gesteld, zeker in onze tijd die zo vol schriftkritiek is, hoort dit wel in de Bijbel? En het antwoord van velen die liefst maar een klein bijbeltje overhouden is, nee, natuurlijk niet. Maar de Heilige Geest heeft in het verleden ja gezegd. En de christelijke kerk die gehoorzaam was aan dat spreken en aan de leiding van de Heilige Geest, heeft ook dit kleine briefje van de apostel ontvangen voor wat het was. Woord van God. En als u heel onbevangen dit briefje leest, dan zult u ook moeten zeggen, het past er helemaal bij. Ook in dit korte briefje aan Filemon horen wij immers dat machtige evangelie van vrije genade, van een God die goddelozen rechtvaardigt om niet, zoals we dat ook lezen in de brief aan de Romeinen, die zo'n grote rol heeft gespeeld in de kerkhervorming, die we in de komende week weer hopen te herdenken, en in andere brieven. Paulus begint en Paulus eindigt deze brief zelfs met de genade van de Heere Jezus Christus. En zoals Paulus dat in zijn eigen leven ondervonden heeft, dat de genade Gods die aan hem bewezen is, niet ijdel is geweest, maar vrucht heeft gedragen door de kracht van de Heilige Geest die zijn leven vernieuwde, zo mag de apostel het ook in dit kleine briefje schrijven over een ander. Gods genade is werkzame genade. Wanneer een mens genade bewezen wordt door God, dan mag hij het in meer of mindere mate met de apostel meezeggen. Door de genade van God ben ik dat ik ben. En dat horen we dan vanmorgen, gemeente, wanneer we gaan luisteren naar het woord van onze tekst, waarin wij horen Gods genade verheerlijkt in het leven van een weggelopen slaaf. We zien, die genade is een genade die wederbaart, een genade die bekeert, een genade die vernieuwt. Gods genade verheerlijkt in het leven van een weggelopen slaaf. Die genade is het die wederbaart, die bekeert en die vernieuwt. Dat briefje dat vanmorgen voor ons open ligt, gemeente, is een bewijs dat het woord van de Heer midden in het gewone leven van elke dag staat, en dat het midden in dat gewone leven ook een boodschap heeft. Wij vinden in dit briefje geen dogmatisch onderwijs zozeer zoals we dat in de brief aan de Romeinen kunnen vinden. We vinden in dit briefje ook geen kerkordelijke zaken aan de orde gesteld zoals u die vindt in de pastorale brieven aan Timotheus en Titus, waar de apostel onderwijs geeft hoe men zich heeft te gedragen in de gemeente, het huisgezin van de levende God. Hier wordt heel gewoon het praktische leven van elke dag aan de orde gesteld. Die Filemon, ik zei dat al tegen u, is dan ook geen ambtsdrager geweest, maar een gewoon lid van de gemeente. Een welgesteld lid, blijkens het feit dat hij een huis heeft dat zo groot is dat de gemeente in zijn huis bijeen kan komen en dat de apostel vrijmoedig om gastvrijheid aan hem mag vragen. Blijkens het feit ook dat hij beschikt over slaven. En naar alle waarschijnlijkheid, zo kunnen we dat uit deze brief wel aflezen, is hij tot bekering gekomen onder de prediking van Paulus. Want dat blijkt uit de manier waarop de apostel hem aanspreekt. En waar we weten dat Paulus tot die tijd nooit in Colosse het woord heeft bediend, zal dat waarschijnlijk het geval zijn geweest in Efeze, waar de apostel geruime tijd in de school van Tyrannus het evangelie heeft verkondigd en waar het is gebeurd dat van daaruit in heel kleine Azië de naam van de Heere Jezus Christus is bekend geworden, zodat gemeenten ontstonden in Colosse, in Hierapolis, in Laodicea, en hoe al die plaatsen in de nadere en verdere omgeving van Efeze ook maar mogen heten. Filemon die kwam daar waarschijnlijk omdat hij een koopman was, een man die in de handel zat. En er worden hele mooie dingen van deze welgestelde broeder en van zijn vrouw Appia en hun zoon Archippus verteld. De verslagen van huisbezoek, als je het zo zou kunnen zeggen, die zijn in de kerkenraad een verkwikking en een vertroosting. Als de broeders daarover spreken, dan mogen ze vertellen van de liefde tot de Heere en de liefde tot de gemeente die in het hart en in het leven van dit rijke gezin gevonden wordt. En je zou bijna geneigd zijn om daar maar wat over door te gaan en dat aan elkaar ook eens te vragen en te zeggen, zo na 4 jaar nadat ik ben weggegaan, hoe is dat hier wanneer de broeders op huisbezoek zijn geweest en de verslagen binnenkomen? Mag er dan in de kerkenraad ook nog wel eens verkwikking zijn, omdat het werk van de Heere onder u wordt opgemerkt? Mag er vertroosting zijn, omdat het werk van de Heilige Geest, die de trooster is, in de harten van jongeren en van ouderen gestalte krijgt? Maar daarover willen we het vanmorgen dan toch niet hebben, gemeente. En we willen vanmorgen het ook niet hebben over een onderwerp dat in deze brief ook aan de orde komt, de slavernij, waaronder deze brief een vorm van. En hij had dat geld en hij had die juwelen ook wel nodig, want hij had het plan opgevat om te vluchten helemaal naar het verre Rome, de wereldstad waar niemand hem kende en waarvan hij gehoord had dat een weggelopen slaaf daar gemakkelijk kon onderduiken zonder dat hij ooit gearresteerd werd. En Onesimus die is inderdaad in Rome aangekomen en die heeft daar, u kunt zich dat voorstellen, wat rondgezworven in de achterbuurten van die grote wereldstad die toen al net als nu de riolen van de samenleving zijn waar de ongerechtigheid en de zonde velig tiert. En daar was die Onesimus tenslotte vastgelopen. Of het was omdat zijn geld op was en omdat er toen ineens geen vrienden meer waren die wat om hem gaven. Of het was dat er niemand naar hem omkeek toen hij niks meer te bieden had. Of dat het was dat hij daar in Rome erachter kwam dat de Romeinse politie bepaald niet zachtzinnig omsprong met weggelopen slaven als ze gegrepen werden. Omdat die politie, wanneer ze die slaven niet terugstuurden naar hun baas, naar een flink pak slaag, ze ook wel eens een keer de doodstraf gaven en ze voor de leeuwen lieten werpen om op die manier het Romeinse publiek te vermaken. Of hij vanuit de angst voor de ontdekking niet meer leven kon in Rome, omdat elke vreemde figuur die naar hem keek hem al de angst om het hart deed slaan. En elke hoek die hij omsloeg hem de bange spanning gaf. Er is iemand die wacht op me om het te grijpen. In elk geval die Onesimus die is in de grootste ellende terechtgekomen. Net zoals de Heere Jezus ons dat vertelt van de verloren zoon in de gelijkenis. Hij was de eerste niet en hij zou ook de laatste niet zijn. En zo was die Onesimus tenslotte bij Paulus terechtgekomen, want Paulus die was ook in Rome. En wel als gevangene. Onesimus die moet Paulus gekend hebben door de ontmoetingen die bij Filemon met Paulus waren geweest. Hij zou Paulus misschien ook wel eens hebben horen preken.
En heeft misschien toen hij nog in huis was bij Filemon al gehoord dat de apostel in Rome, Christen die hij daar ergens in die achterbuurten van Rome tegen het lijf was gelopen en met wie hij een praatje had gemaakt, in elk geval de naam van Paulus had geklonken. En dat was midden in die grote wereldstad met al dat onbekende en al dat dreigende en al dat angstaanjagende in elk geval iets bekends geweest voor hem. En hij heeft geïnformeerd waar hij Paulus kon vinden en heeft Paulus gezocht en heeft Paulus gevonden en heeft aan Paulus in de gevangenis het verhaal verteld. En Paulus die heeft geluisterd naar deze zondeslaaf. En Paulus die heeft misschien al luisterende gedacht en gebeden, Heere, u hebt mij laten gevangen nemen opdat ik voor koningen en voor stadhouders zou getuigen van de Heere Jezus Christus en van zijn heil. Maar was het misschien ook uw bedoeling dat het voor deze weggelopen slaaf zou zijn? Deze nietsnut. Deze doorbrenger. En toen Onesimus uitverteld was, toen is Paulus gaan spreken. En heeft Onesimus verteld van God die de mens geschapen had in vrijheid om in kinderlijke liefde zijn God te dienen en te wandelen voor zijn aangezicht in het paradijs dat geen slavernij en dat geen banden kende. Maar heeft hem ook gesproken van de Satan. Die grote slavendrijver, die de mens wijs maakte dat hij vrij zou worden als hij de banden met God zou verbreken. Maar die hem tot slaaf had gemaakt. Paulus had gesproken van de verslavende macht van de zonde, maar ook van de genade van God in de Heere Jezus Christus en van de bevrijdende kracht van het bloed van Christus en van de geest van Christus, waardoor hij zondeslaven bevrijdt van de schuld van de zonde die drukt en van de macht van de zonde die gevangen houdt en van de gevolgen van de zonde die een mens zo mee kunnen slepen. Paulus, en daar kennen we hem genoeg voor, dat we weten dat hij daar nooit van zwijgen kon, wie die ook voor zich had, een weggelopen slaaf of een machtige koning en zelfs de keizer. Hij heeft Jezus Christus als de gekruisigde aangeprezen en heeft gezegd, Onesimus, je bent naar Rome gevlucht omdat je vrij wilde worden, hè? En Onesimus die had geknikt, ja dat was het inderdaad. Paulus die had gezegd, Onesimus, die vrijheid die vind je in het hele Rome niet. Alleen wanneer de Zoon van God je zou vrijgemaakt hebben, dan zult je waarlijk vrij zijn. En toen is onder die prediking van Paulus, die hij waarschijnlijk dan gehouden heeft voor de oren van deze ene kerkganger, dat wonderlijke moment gekomen in het leven van Onesimus, dat de Heere het hart opende. Wonderlijk geheim van de wederbarende Heilige Geest, die door het woord als een middel in zijn handen gesloten zondaarsharten ontsluit. Toen is Onesimus wedergeboren door het onvergankelijke zaad van het blijvende woord van God, door de prediking van het evangelie van de apostel. Toen heeft dat wonder plaatsgevonden waarvan Paulus mag schrijven in deze tekst. Mijn zoon, die ik in mijn banden heb geteeld. U moet zich vanmorgen eens proberen in te denken, gemeente, wat dat voor Paulus betekend heeft. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Paulus dat zelf eerder in de gaten gehad dan dat Onesimus het in de gaten had. Toen Paulus daar die vroeger zo onverschillige slaaf zag. Die jongen die destijds met zijn baas, als ze in Efeze waren, mee moest naar de school van Tyrannus. En die daar dan, omdat zijn baas zo graag onder die prediking zat erbij moest zitten, maar die ondertussen maar een beetje het raam zat uit te kijken. En die een beetje de schrootjes van het plafond zat te tellen. En die het in elk geval niks zei en niks deed, zodat het ene oor in en het andere oor uitging. En die nou zo acht nam op het woord. Die dat woord indrong. Die dat woord opat, die zijn lege, hongerige maag vergat vanwege het voedsel van het evangelie dat de apostel hem aanreikt. Wat een vreugde moet dat zijn geweest, gemeente, voor deze apostel die maar één hartstocht heeft gekend. En dat is dat hij zielen mocht winnen voor de Heere Jezus Christus. En dat hij ze vanuit de duisternis mocht leiden tot het licht van het evangelie. Dat hij dat nou aan Filemon mag schrijven, die Onesimus. Dat is mijn zoon. Mijn geestelijke zoon. Want de Heere heeft me gebruikt als een middel in de handen van de Heilige Geest om deze zondaar te leiden tot Christus. En om Christus te brengen tot het hart van deze zondaar. En iedereen die de verwondering en de vreugde van dat geestelijke werk kent, die verstaat dat dan een apostel zelfs zijn banden kan vergeten. En dat een apostel dan zegt, Heer, het is goed zoals u met me handelt. Als ik maar dat middel in uw handen mag zijn, om anderen vanuit de dood te roepen tot het leven dat er is in u. Calvijn die tikken bij deze tekst aan, gemeente. Dat is nou het vaderlijke ambt in de bediening van het evangelie. Dat je de geestelijke vader mag worden van mensen van wie je mag zeggen, ik heb u door het evangelie verwekt. Nou gemeente, u weet wel, het is een vreugde om vader en moeder te mogen worden. Het is al heel wat jaren geleden dat ik voor het eerst die vreugde heb leren kennen. En er zitten er hier heel wat in de kerk die van die vreugde weten, al zijn er ook die dat in hun leven altijd zijn blijven missen. Maar als je vader mag worden op de manier waarop Paulus vader is geworden van die weggelopen slaaf Onesimus. Gemeente, dat is zoiets groots. Dat is zoiets wonderlijks. Ik weet het nog precies die avond. Toen onze Hanneke geboren werd vlak voor de zondag. De verwondering daarover. Dat je een kind in de armen mag houden. Maar ik zal ook nooit vergeten die tweede paasdagavond in mijn eerste gemeente. Toen een zuster der gemeente door het leven geslagen kwam vertellen wat God onder de prediking van de vorige avond aan haar ziel had willen doen. Dat het voor het eerst op die manier bevestigd werd. Dat de Heere me wilde maken tot een geestelijke vader van kinderen. Dat geeft ook een hele bijzondere band te zitten er hier ook, die er toch van mogen weten. Een band, gemeente, die soms nog sterker is dan banden van vlees en bloed, omdat het banden zijn van geloof, hoop en liefde. Banden die de dood en die de eeuwigheid verduren. Banden. Met een mens die je mag noemen mijn zoon, mijn kind. Heere, dat u me daarvoor hebt willen gebruiken. Gemeente, dat is het grootste verlangen van een dienaar des woords, om dat te mogen zeggen, mijn zoon, en ik heb hem door het evangelie geteeld. Maar dat is ook het grootste verlangen, als het goed is, van een ouderling wanneer die op huisbezoek gaat. En van een man of vrouw die voor de klas staat. En aan wie de lammeren van de kudde in dat opzicht worden toevertrouwd. En het diepste verlangen, als het goed is, van een vader en van een moeder. Dat je instrument mag zijn in de handen van de Heilige Geest. Dat je de geestelijke ouders van je kind mag worden. Dat de Heere je gebruikt als natuurlijke ouders. Om ook geestelijk te zijn. Vader en moeder. moeder, wier opvoeding door de Heere wordt gezegend en toegepast in het hart en in het leven van een kind. Het machtige, dat een mens van dood levend wordt gemaakt. En dat de Heere je daar nou voor heeft willen gebruiken. Dat de Heere gedachten aanreikte en dat de Heere woorden gaf om het hart van die ander te openen en de ziel van die ander te raken. En als we hier nou even stilstaan, gemeente, en we proberen de lijnen te ontdekken die vanuit dit deel van de tekst naar ons toekomen, dan horen we daar allereerst een waarschuwende boodschap in. Want Dionysius, we zeiden net al, die zocht in Rome de vrijheid, maar ondertussen bleef hij slaaf. Zoals elk Adamskind dat het leven buiten God zoekt en eigen baas wil zijn en op eigen benen wil staan, slaaf is en slaaf blijft. Ik vraag hem maar, zitten ze er hier vanmorgen? Slaven van, nou moet ik de dingen opnoemen, gemeente, slaven van je werk, dat kan ook slavernij zijn. Slaaf van je hobby. Slaaf van je gezin. Slaaf van je sport. Slaaf van je vrienden, zodat als je je vrienden niet ziet, dan zeg je, nou ja, ik zou het eigenlijk wel eens wat anders willen, maar zodra die jongens weer komen en ze zeggen, ga je mee, dan kun je er toch niet van loskomen. Zitten ze er vanmorgen onder de jongeren, slaaf van de bar, slaaf van de gokkast, slaaf van de alcohol? Kijk, je moet goed in de gaten hebben, een mens noemt zichzelf niet zo gauw slaaf. Iemand die slaaf is, die zegt maar wat graag dat hij vrij is, zoals Onesimus daar in Rome ook zei, ik ben een vrije. En als je zulke mensen vraagt bij de slaaf van, dan zeggen ze wel nee, want als ik wil. Zeg, moet je dat eens proberen, u die altijd hebt gezegd, ik ben zo druk dat ik kom aan de mannenvereniging niet toe. Als je wilt, nou ga dan ook eens. Ja, zegt u, daar heb je het. En u die zegt, mijn gezin in me zo in beslag, ik kom aan de vrouwenvereniging niet toe en aan eens wat onderzoeken van het woord des Heren. Nou, doe het dan eens een keer in winter. Ja, zegt u maar, daar heb je de verslaving. En iemand die zegt, als ik wil, dan laat ik die borrel best staan en ik weet wel hoe ver ik kan gaan. Nou, doe het dan ook eens 14 dagen achter elkaar. Wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de Heere zegt, als een mens zo sterft, dan betekent dat dat hij in eeuwige slavernij blijft. En dat er eeuwig die slavendrijver met zijn zweep achter je aan zit, die je nooit rust geeft. Want alleen wanneer de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Onesimus die heeft het geleerd, niet in Rome de wereldstad, maar bij Paulus de kruisgezant. Daar vindt een mens de echte vrijheid. Maar tegelijkertijd, gemeente, dit is ook een hele bemoedigende boodschap die we vanmorgen mogen horen, want die Onesimus daar in Rome, je kunt je voorstellen, dat is iets van een speld in een hooiberg. En daar vindt God het. Niet in dat huis van Filemon waar de gemeente bijeenkomt en waar het woord wordt verkondigd, maar in de sloppen en de stegen van Rome waar de zonde en de ongerechtigheid wordt gediend. God vindt hem. Daar ontmoet hij de apostel Paulus. En als wij mensen dan zeggen dat is ook toevallig, dan zegt de Bijbel, nee, dat is nou goddelijke leiding. En daar mag je dan aan denken. Als die jongen van je, waarover je zoveel zorg hebt, op zaterdagavond weer de deur uitgaat en je weet niet waar die uithangt en wanneer die weer een keer thuis komt. En als je denkt aan die dochter van je, waarover je zoveel zorgen hebt, omdat die zo steigert tegen de dienst van de Heer. De geschiedenis van Onesimus laat ons zien, God is machtig om ze te arresteren.
juist daar waar zij het niet zoeken. En waar wij het allerminst zouden verwachten.
Kan dat gebeuren? Dat die jongen daar in het holst van de zaterdagnacht aan de bar zit. En dat er ineens is die gedachte aan moeder. Dat hij denkt, oh nou bid ze voor me. En hij komt er niet meer van los. Gearresteerd door een God. Die niet wil dat hij in die ellende omkomt. Maar vooral gemeente, wat is deze geschiedenis ook uitlokkend en ontdekkend. Mijn zoon, mijn dochter. Is er iemand die dat van u en van jou mag zeggen, gemeente? Och, het komt er nou niet direct op aan dat je precies dan een naam kunt noemen. Maar de zaak als zodanig is zo noodzakelijk. Omdat zonder wedergeboorte niemand het koninkrijk Gods zal kunnen zien. Ook al ben je een keurig kerkmens. Vraag dat vanmorgen zomaar eens. Weet u en weet jij daarvan, van die iemand in je leven die een middel mocht worden in Gods hand? Denk je dan met dankbaarheid terug aan je vader die de Heere oprecht vreesde? Aan je moeder, die haar gezin met alle lek en gebrek voorging in het dienen van de Heere, omdat die Heere de vreugde, de liefde had gekregen van haar hart. Denk je dan misschien aan die meester of die juffrouw van de zondagsschool die zo kon vertellen. Dat wanneer hij ten slotte vroeg, zou jij nou ook een schaapje van die goede herde willen zijn, dat er iets in je hart was dat er naar uitging. Dat je eigenlijk nooit meer helemaal bent kwijtgeraakt. Die ouderling die op huisbezoek kwam en die de dienst des Heren zo mocht aanprijzen. En die dienaar van het evangelie, die zo gunnend en bewogen met de nood van je ziel lokte vanuit je zonde en vanuit je schuld tot die ene borg en zaligmaker. Weet u het nog, die man die sprak zo. En zij vertelde zo. En je hart ging erbij open en je verstond. Dit gaat over mij en dit is voor mij. En je zag wie je was en je ontdekte wat je miste. En je ging vragen en je werd geleid tot de gekruisigde Heere Jezus Christus. En je leerde zijn noodzakelijkheid zien. En je leerde zijn onmisbaarheid zien. En je leerde zijn gepastheid zien. En je leerde zijn schoonheid en zijn dierbaarheid zien. En er kwam in je hart een verlangen om te mogen behoren bij dat volk dat zo'n God heeft, tot zijn God. Ach, ik kan dat natuurlijk in een dienst als deze niet allemaal tegelijk noemen, gemeente. Maar kent u het? Dat het woord van de Heere voor je open ging. En dat dat woord van de Heere tot een kracht werd. In je hart en in je leven. Ja, zegt u, en zijn we dan klaar wanneer we leren om de dood te schrijven op het ons en het leven te zoeken buiten onszelf in de Heere Jezus Christus? Nee, gemeente. Er is in het leven van Onesimus het moment gekomen dat apostel Paulus zei, Onesimus, en nou wordt het tijd dat je terugkeert naar je baas. En dat woord terugkeer, dat kunnen we ook vertalen met een woord dat we wat beter uit de Bijbel kennen als bekering. Bekering is noodzakelijk. Zo heeft Paulus dat gezegd tegen Onesimus toen zijn hart voor het evangelie was opengegaan. En dat is wat geweest voor Onesimus, gemeente. Want als een weggelopen slaaf terugkeerde, nou dan had hij heel wat straf te verwachten. Zware straffen stonden er op het weglopen van een slaaf. Geeselslagen kreeg hij. Gebrandwerkt werd hij op zijn schouder en op zijn voorhoofd. Met een zware ketting om zijn hals moest hij zijn werk doen. En de meest vernederende arbeid was voor hem. Toen Paulus daarover begon, dan kunt je indenken dat Onesimus heeft gezegd, meneer Paulus, kan ik niet bij u blijven, want ik kan hier zoveel leren. En als ik terugkeer, dan kan ik mijn schuld niet betalen. En wat zal mijn baas kwaad zijn? En dan zegt Paulus, je moet terug. Terug naar Filemon. Maar dan hoeft hij niet alleen terug, gemeente, want Tychicus gaat met hem mee. En Paulus die zal een aanbevelingsbriefje schrijven dat hij in zijn zak mee mag nemen. En waarin Paulus eigenhandig zwart op wit schrijft. Ik zal u betalen wat Onesimus schuldig is. En als u dat erop u laat inwerken, gemeente, dan hoort u wat een heerlijk geestelijk onderwijs er ook in dit deel van onze tekst ligt. Als de Heere door de prediking van het evangelie een zondaar van dood levend maakt, dan is het vervolg daarvan absoluut en onlosmakelijk dat hij die zondaar ook leert de weg van de bekering. De weg terug. En die weg terug, gemeente, dat valt nooit mee, want dat is altijd een weg waarop een mens zich moet vernederen, omdat hij moet zeggen, ik ben de verkeerde weg gegaan. En dat is een weg van schuld beleiden. En dat is een weg van ongelijk erkennen. Een weg van buigen en van zondaar worden. Maar de Heere zegt, die bekering in je leven, die moet blijken. En laten we nou maar heel eerlijk zijn, gemeente, maar wat is dan vaak moeilijk. En u moet zich vanmorgen maar eens afvragen vanuit dit woord dat zo bij uitstek praktisch en persoonlijk gericht is. Of het ook zou kunnen zijn dat het daarom blijft vastzitten in het leven van gemeenteleven, dat ze, van gemeenteleden, dat ze tegen deze boodschap zich verzetten, omdat ze die weg van de bekering niet kunnen opbrengen. En dat het daarom soms vast blijft zitten en niet verder komt in het geestelijk leven van iemand, bij wie je jaren geleden soms toch meende te horen de ritselingen van het werk van de Heilige Geest. Onesimus moet terug naar Filemon, tegen wie hij gezondigd heeft, want wedergeboorte openbaart zich in bekering. Nou, laat ik hem maar recht toe recht aan vragen, gemeente, geldt dat voor ons ook, voor u en voor jou en voor mij? Als de Heer nou vanmorgen tegen ons zou zeggen, je moet terug, naar wie moet u dan terug en naar wie moet jij dan terug? Zit er dan misschien hier iemand die terug moet naar een kind? Dat je door je hardheid en door je onverschilligheid en door je zondige levenswandel zo in de weg hebt gestaan. Zodat dat kind zei, als dat het dienen van de Heere is, dan hoeft het voor mij niet. Zou het dan kunnen zijn, ik maak er vanmorgen maar concreet, gemeente, daar schieten we het meeste mee op. Zou het dan kunnen zijn dat er hier iemand zit die terug moet naar zijn dochter of naar zijn kleindochter? Die in het verleden misbruikt heeft seksueel. Zou het dan kunnen zijn dat iemand terug moet naar dat meisje dat hij heeft laten zien? Dat iemand terug moet naar die man die ze in de steek heeft gelaten zonder dat er een ander in het spel was? Dat je terug moet naar die zakenrelatie die je oneerlijk hebt behandeld? Dat je terug moet naar die broeder van wie je zo kwaad hebt gesproken zonder grond? De Heere zegt vanmorgen, gemeente, ga heen. En weet u wat er gebeurt wanneer genade verheerlijkt wordt in het leven van een mens? Dan komt die mens zover dat hij gaat zeggen, ik zal opstaan. En terugkeren. En als er dan geen mensen zouden zijn naar wie wij terug moeten keren, dat kan, gemeente, dat de Heere je daarvoor bewaard heeft en dat je wat dat betreft met niemand iets hebt. Dan gaat het in elk geval om terugkeer tot God. Ik zal opstaan en tot de Vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Dan zegt iemand vanmorgen, en dat zou nou eigenlijk wel moeten, dominee, maar. Maar zeg nou eens heel eerlijk, zit het daarom zo vast in uw leven? Komt het daarom niet verder in jouw leven en dan hebben we daarom onze oren gesloten voor de prediking en proberen we daarom kritiek te uiten op de prediking, omdat die prediking dingen zegt die u wel weet?
omdat die prediking aanwijst waar het in uw leven fout zit en u weet het en daarom zegt u elke keer au als u het hoort. Want u weet bij wie u moet zijn en u weet welke zonde u God moet belijden. Maar u durft niet. En u wilt niet. En u kunt niet. Want wat zullen de mensen ervan zeggen als ze het horen? En wat zal die ander wel zeggen als ik zo bij hem aankom? En wat zijn de consequenties ervan voor mijn leven?
Moet je nou vanmorgen eens goed luisteren, gemeente. Als genade een mens bekeert, dan hoeft zo'n mens nooit alleen terug. Ik zei het al, Paulus die stuurt Tychicus met Onesimus mee terug. En die Tychicus, dat lezen we in Colossenzen 4, is een ambtsdrager geweest van de gemeente van Colosse. En die Tychicus die stond erom bekend dat hij vertroosten kan. En zo heeft die Tychicus onderweg vertroost als de gedachten van Onesimus vermenigvuldigd werden. En de schrik hem om het hart sloeg als hij dacht aan het moment dat hij zijn meester onder de ogen moest komen. Er waren er de vertroostingen van Tychicus die zijn ziel verkwikte. En ook als het dan komt tot die ontmoeting, als de ambtsdrager mag vertellen wat God aan zijn ziel heeft gedaan en hoe God die weg terug heeft gebaand. Zo mag een ambtsdrager zo'n terugkerend mens bij de hand nemen, terugleiden. En vertellen van God die het hart omboog. Ja, zegt u, maar ik kan het niet meer goed maken. En ik kan de schulden die ik gemaakt heb niet betalen. En ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Paulus zegt, ik zal ze betalen. En daarin is Paulus maar niet alleen een dienaar van de Heere Jezus, maar daarin krijgt de Heere Jezus zelf gestalte in hem. Die Heere Jezus die zo meegaat met een zondaar die tot God bekeerd wordt. En die zegt, wanneer die zondaar voor zijn rechter staat, Vader, ik heb betaald. Hier is mijn bloed. Prijs van zijn leven, de bedekking van zijn ongerechtigheid. En dan zien we in het vervolg van onze tekstgemeente die Onesimus gaan aan de hand van Tychicus en met dat briefje van Paulus in zijn zak. En als u hem ziet gaan, gemeente, dan mag u het weten. Zo wordt des Heren volk geleid als het tot God bekeerd wordt en als Gods genade in hun leven verheerlijkt wordt. En ik vraag vanmorgen, wees nou eens eerlijk, zou het zo niet kunnen? Zou u op deze wijze niet mogen opstaan en tot de Vader gaan? Want laat dan toch die zonde in je leven niet zitten, gemeente. Want die zonde die blijft zitten, die maakt zoveel kapot in het leven van jezelf en van je omgeving. En laat die schuld niet openstaan, want dan word je in der eeuwigheid niet met God verzoend. Dan blijft het tussen u en de Heere in, als een hemelhoge muur. En zeg nou zelf, gemeente, zo kan het toch. Met dat woord dat zijn toezegging bevat. Verschijnen voor die rechter. Om dan toch wat tegen die rechter te kunnen zeggen, om tegen hem te kunnen zeggen, ik kan niet betalen. In der eeuwigheid niet. Ik kan het niet goed maken wat ik verdorven heb. Maar hemelse rechter, daar is een ander. Die beloofd heeft dat hij het voor me zou opnemen. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Die al mijn schuld heeft weggedaan. En dan mag je dat woord voor de dag halen, zoals Onesimus onderweg dat briefje voor de dag haalde. Dat evangelie dat in bloed geschreven is en dat ondertekend is met het hartebloed van de Zoon. Die het gezegd heeft, Ik ben een verzoening voor al uw zonden. En dan is er tenslotte nog die derde trek, gemeente, want door die genade van God gaat Onesimus ook terug als een nieuw mens. Paulus zegt, hij was eertijds onnut en nu is hij zeer nuttig. En u hebt dan wel begrepen, gemeente, dat dat een woordspeling is die te maken heeft met de naam van deze slaaf Onesimus. Dat betekent de nuttige. Nou, dat was hij niet, dat heb u begrepen. Hij was een nietsnut, hij was een deugniet, hij was een doorbrenger. Nergens goed voor. Onnut. Dat woord dat doet je denken aan de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Waar de Heere bij staat en waar de Heere geen vruchten vindt. En waarvan de Heere zegt, hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Nou, zo was Onesimus, gemeente. Als een onnutte, onvruchtbare boom. Alle reden om hem in het vuur te werpen als een dode rank. Maar nu mag Paulus zeggen, zeer nuttig. En dat is vrucht van de genade. De apostel die weet ervan vanuit zijn eigen leven, gemeente. Dat hij mag zeggen, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Maar door de genade Gods ben ik dat ik ben. En wat is dat een verandering, gemeente, dat een mens die eertijds duisternis was, nu licht mag worden in de Heere. Dat gebeurt wanneer genade verheerlijkt wordt in het leven van een mensenkind. Paulus die heeft het gezien, hij heeft het zien openbloeien in het leven van deze weggelopen slaaf, van een nietsnut en een wegloper, tot een zeer nuttig mens. En dan mag ik voor de derde keer de lijnen doortrekken en zeggen, gemeente, zo is het nou nog. Waar Gods genadewerk verheerlijkt wordt in het leven van een mensenkind. Dan gaat die genade vrucht dragen in een genadeleven. Dan wordt een mens nuttig in die zin dat een ander er wat aan heeft. Want dat is het waarachtige bewijs van bekering. Dat je vrucht gaat dragen. Nou, dan vraag ik alleen nog maar, kan dat van ons gezegd worden? Van u als ambtsdragers. Wanneer de kerkvisitatie wordt gedaan. Kan dan gezegd worden, broeders, deze broeders zijn zeer nuttig tot de dienst. Kan dat van u gezegd worden als gemeente, wanneer er huisbezoek wordt verslagen. Eertijd. Nou ja. Daar praten we dan niet meer over. Maar nu, zeer nuttig. U voelt wel aan, gemeente, dat dat een hele indringende vraag is. Wij hebben zo gemakkelijk wat over een ander. Maar dan gaat het vanmorgen over ons. Over u, over jou, over mij. Als de Heere komt, gemeente. Wat zal hij dan van ons zeggen? Zal hij dan ons leven bekijken? En vervolgens bedroefd zijn hoofd schudden. Zijn knechten roepen en zeggen. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Of zal hij de vrucht vinden van zijn eigen werk? En die vrucht die bestaat niet in grote dingen, gemeente. Paulus die constateerde aanvankelijk misschien alleen al hieraan dat Onesimus uit zichzelf de boodschappen voor hem wilde doen. Maar zal hij die vrucht vinden in een hartelijk gebedsleven? In een wandelen in vrezen in de dagen van uw vreemdelingschap? De liefde en in de blijdschap die vrucht is van de Heilige Geest. Zeer nut in het doen van de wil des Vaders. Daar gaat het om, gemeente. Daar loopt Gods genadewerk op uit. Nou zeg het dan al maar. Wat zal hij van ons zeggen? Van u en van jou en van mij. Och, wie door God tot God bekeerd werd, die zal op die vraag niet zo gauw zeggen, het is bij mij wel in orde. Want u vindt zoveel gebreken in zijn eigen leven. Die vindt soms zo weinig vrucht. Die zal op die vraag antwoorden. Met een gebed. Een gebed dat het verlangen van het hart vertolkt. Dat bewijs is van bekering. Waarin de drie enige God verheerlijkt wordt. Heere, als u vrucht komt zoeken. U hebt het recht om dat te doen. Maar uit mij is er geen vrucht in der eeuwigheid. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt. Heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Amen. Samen danken. Heren, wat is het nou een wonder dat u in zo'n antwoord uw vreugde vindt. Niet in het antwoord van een mens die zegt, toch, het is bij mij toch allemaal eigenlijk wel voor mekaar. Niet in het antwoord van een mens die zegt, Heren, ik zal het wel eventjes volbrengen. Maar in dat gebed. In alle ootmoed. Maar ook vol verwachting. Buigend voor uw aangezicht, omdat we moeten zeggen, Heere, door eigen schuld is er uit mij geen vrucht te verwachten. Maar u hebt er recht op. En u bent het waard. En mijn leven komt ermee tot zijn doel. Zou u het nou maar willen doen? Wat is dan groot, Heere, dat we in het leven van Onesimus hebben gezien hoe u dat doet. Dat u nog altijd dezelfde bent. Dat u het nog altijd bent. Die niets nutte zonder slaven. Maak tot dienstknechten van Jezus Christus. Dat u voor uw eigen eer zorgt. In hun leven. Werk het maar uit, Heren. Pas het maar toe. En laat het ook vanmorgen zo zijn geweest. Dat er wedergeboren zijn. Door dat eeuwige en onvergankelijke zaad. Van uw woord dat de geest draagt in het hart. Amen.
Onze slotzing is Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.